Iedereen heel hartelijk welkom. Fijn dat u er bent. Tot aan die dag. Ik vond het eigenlijk een mooie inleiding op de inleiding van vanavond. Ik probeer daarover iets te zeggen. En ik hoop ook dat u geniet en dat u verlangt naar wat er nog komt. En dat u uitziet naar het prachtige van de Heer Jezus. Want ik wil weten wie u bent. En ik wil u kennen en ik wil groeien. Ik wil bloeien eigenlijk tot uw eer en tot uw glorie, Heer Jezus. We gaan eerst een zegen vragen. Vader, dank u wel dat u eigenlijk niet hoeft gebeden te worden om een zegen, maar dat doet u heel graag. Zo bent u. U gaf uw zoon het beste wat u had, het mooiste wat u had. En hij is gekomen en heeft het werk gedaan. Ons gebed is eigenlijk, maak ons zo open dat we ook die zegen van u ontvangen. De barrières, de schermen die zijn bij onszelf, vooroordeel misschien, of onwennigheid, of misschien wel een stuk prut van vandaag of van de hele voorbije periode. Vader, ik wil zo bidden dat de Heilige Geest zoveel ruimte krijgt in ons, dat die prachtige dingen van de Heer Jezus ook binnenkomen en zich ook daar vestigen, zich daar ook nestelen. We willen u danken dat de Heilige Geest er is. We willen u danken voor elkaar. We willen u danken voor de mogelijkheid om dat hier te doen. We prijzen uw naam voor alle voorbereidingen. We danken u voor uw zorg, uw zegen en uw bijzondere gunst. We prijzen uw naam, onze God, onze Vader. In de naam van de Heer Jezus. Amen. Ons onderwerp in dit seizoen is de opname van de gemeente. Is dat achterhaald of is dat actueel nog? Dat is het totaalthema. Dus achterhaald, opname van de gemeente, of bestaat dat nog? Is dat nog echt voedsel voor vandaag? En dan ga je natuurlijk subthema's krijgen en we hebben geprobeerd de beelden uit het Oude Testament te bekijken. We hebben geprobeerd om de vraag te stellen, wat zegt de Heer Jezus daarover? En nu zijn we toe aan, wat zegt Paulus daarover? Dus over die opname van de gemeente. En dat gaat nog een beetje verder, want de volgende keer gaat het over, hoe gaat het allemaal precies in zijn werk? Wie is eerst aan de beurt en wie komt als nummer laatst? Nou, dat hangt van de getrouwheid of van uw bezoek hier. Dus als u heel getrouwd bent, dan bent u eerder aan de beurt dan... Oh nee. Gelukkig voelt u dat aan. Maar het is een onderwerp waar je misschien wel nooit over uitgedacht raakt. En dat is nu ook zo. Even iets wat daarmee te maken heeft vooraf. De moeilijkheid is bij dit onderwerp altijd het verschil te zien tussen Israël en de gemeente. Dat is een soort sleutel. En als je die sleutel niet hanteert, dan wordt het verwarrend. Dan gaat het niet goed. Dan krijg je echt de grootst mogelijke verschuivingen. Ik zeg dit nadrukkelijk omdat in het protestantisme vanaf Luther en zo dit onderscheid volkomen is weggevallen. En daarvoor, dus voor de hervormingen, was dat al lang weg. En nu nog is misschien wel 90% van wat christenheid is niet op de hoogte van het verschil tussen Israël en de gemeente. Je krijgt nu een beweging in onze dagen, onze maanden, onze jaren die aandacht vraagt voor Israël, in de toekomst voor Israël. En dat klopt, dat is ook terecht. Ben ik het helemaal mee eens, ik ben een Israël-fan. Maar dat zegt nog niks over het verschil tussen Israël en de gemeente. Dan gaat het ineens over, dan wordt Israël het onderwerp. Dan gaat de bejubeling die kant op. Maar ik zou zo graag willen dat hier in deze serie erachter kwamen dat het wat anders ligt, een beetje anders ligt. Ook wel veel dieper, denk ik. Israël is Gods getuigenis geweest vanaf Abraham. Daarvoor, 2000 jaar, dus voor Abraham, was er een getuigenis van God op aarde, maar het was niet Israël. Met andere woorden, al kijken naar die tijd, dus de tijd van Noach en zo, en Henoch, kun je dus stellen dat het niet sowieso hetzelfde is als getuigenis van God op aarde. Dat is Israël. Want daarvoor bestond het heel anders. Vanaf Abraham is er dus een bijzondere wending gekomen. Heeft God die ene man uit Ur der Chaldeeën gehaald. En dat ene geslacht is basis geworden voor de geweldige zegen die God wilde gaan geven. Dat is gebeurd. Dus na Abraham, van vader Jacob en Mozes, profeten, totdat de Heer Jezus kwam. En toen de Heer Jezus kwam, en dat wil ik als inleiding echt kwijt, leek het erop alsof de jubeltijd zou aanbreken, het feest van het geklang, maar de grote verzoendag, inclusief het jubeljaar. Want toen de Heer Jezus begon met zijn eerste toespraak in Nazareth, u vindt het in het begin van de evangeliën, werd hem, toen hij opstond, een boekrol gegeven door waarschijnlijk een man die even naar die Torah-kist-kast liep en daar een boekrol uithaalde. En toen heeft de Heer Jezus even de boekrol weggerold. Dat ging naar zo, want het waren van de ene kant ging naar de andere kant en dat kon ook weer terug. En hij vond de plek, Jesaja 60, hij zei, deze profetie is heden in uw oren vervuld. Met andere woorden, Jesaja 60 gaat over het jubeljaar. Bezittingen komen terug. Ook al ben je het al, ik weet niet hoe lang kwijt, je krijgt het terug. Dat zal God doen, God gaat dat op een bijzondere manier teruggeven. Heden is het moment gekomen dat God Israël al die zegeningen terug wil geven. Dat zei hij in Nazareth. En ze waren verstomd, verslagen. En gelijk begon de duivel een flinke ruzie aan te wakkeren. En ze gooiden hem van de steilte af. Zo ging het toen. Maar even, de Heer Jezus zegt dus, heden is dit in uw oren tot vervulling gekomen. Aan het eind van de bediening van de Heer Jezus, dit was het begin. Aan het eind van de bediening van de Heer Jezus hier op aarde zit de Heer Jezus op de helling van de Olijfberg. Hij weent als hij naar Jeruzalem kijkt. En zegt, och, hadden jullie nu nog maar echt begrepen dat God naar jullie omzag, maar jullie hebben niet gewild. En dus zal er geen steen op de andere gelaten worden. Er zal niets gebeuren, de stad gaat kapot. Het oordeel komt. Verschil, hè? Begin van zijn bediening, einde van zijn bediening. Daar al zie je dat er echt iets gebeurd is in het afwijzen, in het negeren van hem die door God gezonden was. Johannes de Doper had nog zo gewaarschuwd, je moet niet naar mij kijken, maar je moet naar hem kijken, want die na mij komt is meer. En al die prachtige woorden van Johannes de Doper mag u zelf gaan lezen. Tweede voorbeeld. Toen de Heer Jezus kwam hier op aarde, heeft hij gezegd dat hij de blijdschap zou hergeven. Dus het eerste wonder van de Heer Jezus in de Johannes Evangelie is dat water in wijn wordt veranderd. En dat is een prachtige illustratie. Israël, volgens Jesaja 5, was de wijnstok, was de wijngaard. Israël. De wijngaard is Israël. De mannen van Juda zijn de planten. Dat is het begin. En als die blijdschap op is, komt de Heer Jezus en zegt, maar ik ga het weer vullen. Ik ga een wonder doen. Ik ga mijn heerlijkheid openbaren. Dat staat daarbij in Johannes 2. En die heerlijkheid openbaren betekent voor jullie dat water in wijn, dat de vreugde weer volop voorhanden is. Want wijn staat in de Bijbel altijd synoniem voor blijdschap, altijd. Wijn dat het hart van God en mensen vrolijk maakt. Richteren 9 vers 13. Richteren 9 vers 13. Een glas wijn drinken duidt ergens op. Dat is heel, heel teer en ook heel mooi. Maar dat is aan het begin van de bediening. Aan het eind van de bediening, dus weer eenzelfde proces zoals zo pas met wat ik zei over het jubeljaar. Aan het eind van zijn bediening vertelt de Heer Jezus een gelijkenis dat de landman zocht naar vruchten, stuurde zijn knecht om de vrucht te incasseren om de, ja, we zouden misschien wel zeggen, zijn loon op te halen, zijn tantieme of zijn revenuen. En alles is terug te vinden. En ze hebben de een gedood en de andere geslagen. En de vierde hebben ze gemishandeld en de vijfde hebben ze weer teruggestuurd. Van alles is er gebeurd, vertelt de Heer Jezus zelf. En tenslotte had die eigenaar nog één zoon en die heeft hij gestuurd. En toen hebben ze gezegd, hij is de erfgenaam, laten we hem doden en de erfenis is van ons. Wat gaat er dan gebeuren, zegt de Heer Jezus, in diezelfde gelijkenis. Hij zal zijn wijngaard aan anderen geven. Israël faalde en de wijngaard gaat naar anderen. Dat moet je eigenlijk een keer vasthouden. Dat betekent nooit, broeders en zusters, dat God toezeggingen aan Israël, niet zou nakomen. Wat hij beloofd heeft, dat doet hij. Dus hij zal absoluut nooit zijn toezeggingen aan Abraham gedaan vergeten. Nooit. Met andere woorden, ze krijgen wel die zegen, maar op dit moment is het wel opgeschort. Om de redenen die ik net citeerde. Er zijn twee voorbeelden uit het Nieuwe Testament, zowel van de wijnstok, zowel van het jubeljaar als van de wijnstok. En het is heel belangrijk om je dat te realiseren, dat Israël niet afgedaan heeft, dat komt terug, En dat ga ik u nu lezen. Wat zei Paulus over die opname van de gemeente? Romeinen 11, dat is mijn eerste tekst voor vanavond. Romeinen 11, vers 25... Romeinen 11, vers 25. Want ik wil niet, broeders en zusters, dat u geen weet hebt van dit geheimenis, van deze verborgenheid, opdat u niet wijs zou zijn in eigen oog. Nou, dat is in onze taal gewoon eigenwijs. Dat er voor een deel verharding over Israël is gekomen. Totdat de volheid van de heidenen is binnengegaan. En dan, of en zo, zal heel Israël zalig worden. Zoals geschreven staat, de verlosser zal uit Sion komen en zal de goddeloosheden afwenden van Jacob. Nou, dat is een discussiestuk van je welste geworden in de loop van de eeuwen, juist deze tekst, en dat laat zich ook raden. Hier staat, ik wil het heel eenvoudig schetsen, zo eenvoudig mogelijk. Er was al een getuigenis van God op aarde. Henoch, Noach, ik heb het nu gezegd zo pas, in die kleine schets, dat er al 2000 jaar getuigenis van God op aarde was. Dat was er al. De bodem daarvan is niet Israël van het getuigenis, de bodem is van God zelf. Dat was er ook al toen Israël niet bestond. Ik hoop dat dat helder wordt. En toen kwam Abraham en zijn nazaad en toen heeft God op diezelfde bodem, want ze gingen het niet goed doen, het ging fout bij Noach al, toen, en is God nog een keer opnieuw begonnen, en toen ging het weer fout met de torenbouw van Babel, ze waren allemaal met zichzelf, en uit die prut van Babel, en die torenbouw van Babel, en die spraakverwarring, heeft God Abraham geplukt en in dat land gezet. En toen was Israël getuigenis van God op aarde. Maar Israël is niet de bodem, is niet het fundament. Dat was van God zelf. Dat was er al vanaf het begin. En nu is Israël daarop gezet. En nu zegt Paulus, maar vanwege hun ongeloof zijn zij daar afgehaald, zijn takken afgebroken. Wat zei de Heer Jezus? De wijngaard wordt aan anderen gegeven en ik had jullie graag willen zegenen, maar er blijft geen steen op de andere steen. Het gaat allemaal stuk, gaat allemaal kapot. En nu is er weer een ander op datzelfde fundament gezet. Niet op Israël bent u geënt, gelovigen uit de gemeente. Ik heb het niet over de plaatselijke, maar over de gemeente in het grote geheel. U bent niet op Israël geënt, u bent op die bodem gezet van God zelf. En er komt een moment dat u eraf gaat van dat fundament. En dat noemt Paulus hier dat de volheid der heidenen ingaat. Dat gebeurt. En als die volheid der heidenen ingegaan is, in de hemel zelf, gaat er straks nog wat meer van zeggen, dan gaat Israël daar weer op terugkomen. Want als wij er al op hebben kunnen floreren, wat dan mensen die er al ooit stonden, dan kunnen zij er helemaal op floreren. Dat is ongeveer het taalgebruik van Romeinen 11. En dan is het geen moeilijk stuk meer, dan heb je een sleutel om Romeinen 11 te begrijpen en dus het verschil te zien tussen Israël en de gemeente. Dat probeerde ik al met die beelden van zo pas te duiden, dat niet zo ver van ons vandaan is, dichtbij, maar nu helemaal. Ik weet niet wie je bent van binnen. Natuurlijk kennen we elkaar een klein beetje langzaam, maar de meeste ken ik wel. Ik weet ook echt dat jullie geloven in de Heer Jezus Christus en dat Hij jullie heiland en Hij jullie verlosser is en dat je blij bent met Hem en dat je blij kunt zijn en dankbaar kunt zijn voor de vergeving van onze schuld en dat we kinderen van God genoemd kunnen worden en we zijn het ook. En dat is gekomen omdat we in Hem mochten gaan geloven. Uit genade bent u behouden, het is niet uit uzelf, u hebt het zelf misschien wel gewild, misschien een beetje ingepeperd gekregen van vader, moeder en van de kerk en van, nou ja, van de buurman of de buurvrouw. Maar er moet een moment komen dat uw genade zo groot is, omdat het Gods genade, Gods werk is in u. Uit genade ben ik behouden, niet uit mezelf, het is een geschenk van God. Zegt de Bijbel. En omdat u gelooft in de Heer Jezus, bent u verzegeld met de Heilige Geest van de belofte. Want op dat moment heeft de Heilige Geest u in het hart, middels uw hart, verbonden aan mij, aan andere gelovigen, aan alle gelovigen, lichaam van Christus, door de geest tot één lichaam gedoopt. Dopen betekent altijd toevoegen tot, bij elkaar brengen, door de geest tot één lichaam gevoegd, aan elkaar gevoegd. En dan is het lichaam van Christus. En dat lichaam van Christus, waarvan Hij het hoofd is, staat op hetzelfde fundament. Dat is het getuigenis van God op aarde. Nu bent u dat. Zijn wij dat, samen. Kun je het niet verknoeien? Ja, dat kun je knap verknoeien. En dat is ook al gebeurd. Ik wil even niet naar de negatieve uitwassen. Want dan kun je wel aan de gang blijven. Maar God heeft in zijn genade nog steeds een getuigenis van God op aarde laten doorgaan. Dat is Gods genade. Maar dat bestaat. Maar er komt een moment. Ja, dat zongen we. En op die dag. Nou, dat wammers, dat kwam eruit, alsof dat vandaag moest gebeuren. Nou, ik denk, nee, maar zo hoort het ook. We gaan hier vandaan. We gaan hier vandaan. We blijven hier niet. We hebben hier niks te zoeken. We hebben hier geen blijvende stad. We zijn hier vreemdelingen. We horen hier helemaal niet. We zijn hier bijwoners, allemaal asielzoekers, zonder status. Sorry hoor, we hebben wel een paspoortje. Maar nee, maar we horen hier niet. Want ons burgerschap is in de hemelen van waaruit we ook onze Heer Jezus Christus verwachten. Daar ligt onze hoop, daar ligt onze toekomst. Wat betekent dat wij hier vandaan gaan en naar Hem zullen gaan. En Hij roept ons, Hij komt ons halen. Nou, dat zongen we. En daarom wil ik zo graag dat het niet er nog bij gezongen werd. Maar dit is ook zo. En dat noemt de Bijbel hier, middels Paulus, dat de volheid der heidenen zal zijn binnengegaan. En als dat gebeurd is, ja, dan gaat God de draad met Israël oppakken. Eventjes, dan komt de Heer Jezus een keer terug op de Olijfberg, waar Hij toen in zijn lijden tranen vergoot en bad, waar Hij toen zat om te wenen over Jeruzalem, waar Hij toen stond bij het graf van Lazarus en weende. 3 keer heeft Hij Jezus geweend, alle 3 keer op de Olijfberg. En daar heeft hij dus gezeten. En dan komt daar komt hij terug. En ze zullen zien op hem die doorstoken werd. Dat betekent dat ze erkennen wat Thomas moest doen bij de opstanding. Van, alleen als ik ze mijn hand leg in zijn zijde, dan gaan ze dat doen. Ja, je hand leggen in die zijde. En ze geloven. En dan gaat Israël weer als getuigenis van God op aarde fungeren. Voor hoe lang? Nou, in elk geval voor 1000 jaar. Dan begint het 1000-jarige vrederijk. En Israël is het middelpunt van het 1000-jarige vrederijk. Koning is in Jeruzalem. En vanuit Jeruzalem zullen zegenstromen gaan. Je kunt het nog mooier maken, maar je krijgt het nooit voor elkaar om al de schittering en al de mooiigheid van die tijd te etaleren. Maar dat gaat dan gebeuren. Zo, dat is al een hele mond vol. Dus de opname van de gemeente, ik wil alleen maar een argument hebben. Ja, daar heb ik wel. Ik heb daar wel een argument voor, een hele forse zelfs. Een hele forse. Dus dat is niet achterhaald, dit is actueel. Dit blijft. Ja. Ik ga naar de volgende. 1 Korintiërs hoofdstuk 15. Er zijn teksten genoeg hoor. Sorry, als u er nog wat meer wilt, dan komt u maar later. Krijgt u er nog een paar. 1 Korintiërs hoofdstuk 15. Ik sla hele stukken over, maar het gaat in dat hele hoofdstuk over leven na dit leven en de opstanding en zo. Dat het met de dood niet afgelopen is en zo. Maar ik begin bij vers 50. Dus 1 Korintiërs 15 vers 50. Maar dit zeg ik u, broeders en zusters, dat vlees en bloed het koninkrijk van God niet kunnen bergen. Dat betekent, het gaat niet om uw rugpijn of uw hernia of het ene oog wat niet meer heeft functioneert of wat anders. Nee, ja, dat ging over, sorry. Maar in het land der blinden is één oog koning. Maar in discord. Nee, ik kan het niet laten om dat te zeggen. Misschien moet ik dat dan niet doen. Maar ik wil zo graag, we zitten dan zo met onze lichamen. En we zitten maar te worstelen met, wij moeten beter en we moeten dit en het moet anders. En we zoeken alles bij elkaar om zo fit mogelijk te zijn. En dat snap ik ook. Ik ben ook iemand van hier. Maar die hele prut van mij, dat gaat helemaal niet mee. Die komt helemaal niet mee. Ziel, uw eigenlijke, het wezen van uzelf, uw ziel, uw karakter, alles wat daarmee te maken, en geest, waarmee u kunt communiceren met God, want dat is het ongeveer, is het lichaam, een behuizing, maar in de behuizing zit mijn ziel, en dat, wie ik ben, en dat is heel verschillend, heel divers, Godzijdank, mooi, prachtig, heel mooi. En geest, dat betekent dat we met de mogelijkheid hebben om met God te communiceren, met God gemeenschap te hebben. Dat is een beetje verbasterd richting man, vrouw, seksualiteit, maar gemeenschap is samen hetzelfde delen. Samen hetzelfde delen. Dat is zo prachtig, heel mooi verwoord. Daarover ging het. En dan zegt Paulus in 1 Korintiërs 15, vers 51... Zie, ik vertel u een geheimenis, weer een geheimenis. Hadden we zo pas ook al. Wij zullen wel niet allen ontslapen, maar wij zullen allen veranderd worden. In een ondeelbaar ogenblik, in een oogwenk, bij de laatste bazuin, immers de bazuin zal klinken, en de doden zullen als onvergankelijke mensen opgewekt worden, en ook wij zullen veranderd worden, want dit vergankelijke moet zich met onvergankelijkheid bekleden en dit sterfelijke moet zich met onsterfelijkheid bekleden. En verder gaat zo verder. Ik hoop dat u het gewoon doorleest, maar de kerntekst heb ik al gehaald. Wij zijn hier, maar we blijven hier niet. Er komt het moment dat de Heer Jezus komt met die laatste bazuin, we zongen erover, en dan gaat het gebeuren. En dan worden de doden in Christus eerst opgewekt. Dat staat hier. Wie zijn dat? Nou, dat zijn misschien wel uw vader en moeder. En misschien wel uw dochter of uw zoon of buurman of collega. Allen die in Christus ontslapen zijn. Mijn vader en moeder. Maar er zijn ook anderen. Die zijn een man kwijtgeraakt door overlijden of een vrouw. Die zijn met verdrietige ogen, hier misschien wel vanavond, als ze daaraan denken. Maar die zijn nu bij Christus, met Christus. Die zijn in het paradijs, waar ze een betere Bijbelstudie hebben dan u vanavond in Tiel. Dat garandeer ik u, want de Heer Jezus zelf geeft daar les. Dus dat is voor mij zo klaar als een klontje. Dat gaat beter dan hier. Ja. Maar ook daar komt een eind aan. Want als de Heer Jezus komt, dan gaan eerst die doden in Christus uit het paradijs, de doden in Christus. En u en ik worden in een nutshell, in een ondeelbaar ogenblik, een twinkeling of een ai, nou ja, allemaal grunnigse woorden, maar vergeet maar. In een ondeelbaar ogenblik gaan we de Heer tegemoet en worden met hen die uit het paradijs komen verenigd. En we gaan samen naar hem veranderd. Weer een bewijs dat wij hier niet blijven op aarde, dat het dus niet dezelfde zegen is als de zegen van Israël. Want Israël heeft een aardse zegen met wijnstokken en vierkante meters en een leuk kaveltje met een leuk huisje. Dat is Israël. Maar wij worden veranderd. En vlees en bloed, die doen daar even niet meer. Dus we zitten in een hele andere leefsfeer. En evengoed bestaan we voor 100%. En nu wordt veranderd. De volheid der heidenen gaat in. U gaat als een veranderd iemand naar binnen. Nou, misschien moeten we leren, misschien wel door liederen, misschien wel door studie, om andere mensen te worden, veranderd te raken. Omdat dat nieuwe van God gegeven, dat buitengewone leven uit God, door de Heilige Geest die in je is, om dat ook te beleven. Veranderd. Aha, dus niet hier blijven. Israël blijft hier op aarde. Dat is de zegen die ze hebben. Dat is nog straks in de toekomst ook zo. Ook in de duizend jaren vrede zijn ze hier op aarde. Hebben hun eigen bedrijfje, hun eigen handel, weet ik niet precies. Maar ze hebben een eigen bedoeling in ieder geval. Maar u verandert. Een andere persoonlijkheid niet, maar wel een andere hoedanigheid. Dat is toch verschil. Ik hoop dat u wilt pakken. De derde tekst. Even bladeren in uw Bijbel. 2 Thessalonicenzen 2. Ook een brief van Paulus. Het gaat steeds over wat Paulus gezegd heeft. Hè? 2 Thessalonicenzen 2. Hoe dat allemaal gaat gebeuren, krijgt u de volgende keer. Maar dan komt het 1 Thessalonicenzen. Maar dit is 2 Thessalonicenzen. 2 Thessalonicenzen 2, vers 1. Wij vragen u dringend, diezelfde apostel Paulus zegt dat, broeders en zusters. Dan mag je steeds broeders en zusters lezen. Dat is, we hebben dat onderscheid in Nederlands niet, jammer genoeg. Maar dat is het Duitse woord geschwister. Dat is zowel en mannen en vrouwen, de broeders en de zusters. Dat is wat ik hier bedoel. Wij vragen u dringend, broeders en zusters, met betrekking tot de komst van onze Heer Jezus Christus en onze vereniging met hem. Nu stop ik, want de rest van de details krijgt u nog. Een beetje stom misschien, maar ik wil even de aandacht op dit kleine regeltje vestigen. Onze vereniging met hem. Het woord hier in het Grieks is episynagoge. Klinkt alsof ik allemaal moeilijke woorden wil zeggen, maar het is het woord wat maar 2 keer voorkomt in het Nieuwe Testament. En die andere keer, dus de ene keer is hier, onze vereniging met hem. Die andere keer is in Hebreeën 10. Daar heet het onze onderlinge samenkomst, onze onderlinge bijeenkomst. Precies hetzelfde woord. Ik hoop dat het land. Ja, er zijn bij ons gelovigen, broeders en zusters, misschien wel herdershonden en herdershonden van vrouwelijke aard, die blaffend rondgaan. En je was er niet, hè, zondag? Je hebt de onderlinge bijeenkomst niet meegemaakt. Je bedoelt de samenkomst die om 9:30 begonnen, of om 10:00, of om 10:30, ik weet niet precies hoe laat het hier is. Dan krijg je dus dit soort gedrag. Ik noem dat een beetje blaffende herdershonden. Dat is niet de stem van de goede herder. Want die zou misschien zeggen, je was niet in onze zaal, maar misschien was je wel heel dicht bij de Heer Jezus zondagmorgen. Omdat je niet kon. Heel andere taal. Ik wil er iets van zeggen. Onze onderlinge bijeenkomst is dat we bij hem zijn. En dat kan ook 's nachts om 3 uur. Dat kan ook als je in het ziekenhuis ligt. Dat kan ook als alles om je heen weggevallen is. Dan kun je bij hem zijn. Samen met hem. Genieten van hem. In zijn nabijheid zijn. Dat is de onderlinge bijeenkomst. Dat wordt in 2 Thessalonicenzen 2 onze vereniging met hem genoemd. Verenig, ja, dat zit er vlak bij, tegenaan. Dat zult u ook voelen als u weet je, dat zit er dus wel in aan te komen. Maar onze vereniging met hem, onze bijeenvergadering, andere vertaling, maar hetzelfde woord, onze bijeenvergadering tot hem. Inclusief de bruiloft van het Lam. Onze bijeenvergadering tot hem. Dit is zo fijntjes, zo bijzonder. Dat is iets dat Israël niet kent. Dat is ook nooit voorgehouden. Dat hebben ze ook nooit toegezegd gekregen. Nooit, nooit, nooit. Niks, helemaal niks. Dat is wel voor jou en voor mij bedoeld. En ik hoop dat je daar een keer je hand op wilt leggen. En zeg, oh ja. Ja, dat wil ik zo graag meemaken. Dat wil ik zo graag meemaken. Dat ik bij hem, dat ik één ben met de Heer Jezus. Nou, God heeft in de schepping man-vrouw met de verhoudingen daarin als een schitterend voorbeeld gegeven. Natuurlijk doet de duivel zijn uiterste best om dat zo ruw mogelijk neer te zetten en zo vaak mogelijk kapot te krijgen. Ik heb maar precies gezegd wat ik denk. Dat is de reden waarom we in die prut van alternatieve vormen, van, nou dat kan ook wel en dat moet ook kunnen. En, nou ja, al die discussies die ga ik echt uit de weg, want ik heb helemaal geen zin om daarover te praten. Maar het is compleet uit zijn voegen gerukt, langzaam maar zeker. Maar het is wel waar. Heer Jezus, daar ben ik één met u. Ik zou zo graag één willen zijn met hem. Ik zou zo graag willen zijn als hem. U ook, dat bidt u misschien wel. Laat me alsjeblieft iets mogen zijn van uzelf, iets mogen weerkaatsen van wat u iedere dag laat zien. Dat is vereniging met hem. En dat is nu de opname van de gemeente. Dat kan ik nu misschien niet helemaal bewijzen met 2 Thessalonicenzen. Dat kan ik wel bewijzen met 2 Thessalonicenzen 2, maar daar heb ik meer tijd voor nodig. Want daar staat het heel precies, ook nog zelfs wanneer dat precies gaat gebeuren. Heel precies. En dan moet je een keer durven zeggen, ja, dus de onderlinge bijeenkomst, onze samenkomst, is niet per se 10 uur, 9:30 met de club van hier of daar, of ginds, of groot, of heel klein. Onze samenkomst is, Jezus, dat ik bij u mag zijn, en met u mag zijn. Vertrouwelijk omgang, zielen waar Gods vrees in woont, vertrouwelijke omgang, Psalm 25. Maar die prachtige verhouding met hem, aan zijn voeten, mijn Heer. Ik ken een, die heeft dat een beetje geïllustreerd, dat is Maria van Bethanië, die kent u ook een beetje, omdat u misschien uw Bijbeltje kent. 3 keer heeft zij, ik geloof het ook, 3 keer dezelfde vrouw, aan de voeten van de Heer Jezus gezeten. Toen ze een zondares was, en het huis van Simon de Farizeeër binnenkwam, om daar haar tranen de vrije loop te laten en zijn voeten nat te maken met haar tranen en met haar haren af te drogen en een zalf gebruikte om die voeten, dat was daar. Want Simon blijkt de man van Martha te zijn. Dus waarom wist die vrouw dat hij daar aan een etentje had? En waarom kon ze daar zomaar ongestoord ook binnenlopen? Nou, familie. Want Simon, die gastheer, die dat was haar zwager. Nee, ik hoop niet dat ik het verklein. Ik hoop alleen dat ik het dichterbij breng. En daar heeft ze aan zijn voeten haar hart. Simon, altijd iemand die dichtbij staat. Zei, nou, als hij een beetje meester was, als hij een beetje profeet was, dan wist hij wel wat voor vrouw daar aan zijn voeten zat te morrelen. Kritiek krijg je altijd van mensen die heel dichtbij staan. Niet die ver af zijn. Die zeggen, oh, onzin, doe niet, maar laat maar. Maar die dichtbij staan, die binnen te sputteren. Dat is altijd hetzelfde. Overal, altijd. De 2e keer dat je die Maria tegenkomt, is in Lucas 10. Dan is ze in het huis van Martha en Maria. Ja, daar heet ze ineens Martha en Maria. Dat is Martha weer. Dus dat is in hetzelfde huis hoor. En daar zit ze aan de voeten van de Heer Jezus. En dan zit ze te luisteren en Martha zegt, ja maar de afwas dan, waarom moet ik dat alleen doen? Ik heb toch geen vaatwasmachine nog? Nee, klopt ook. Was ook zo. Ik begrijp het allemaal. Maar de Heer Jezus heeft niet gezegd, Martha, je hebt wel een beetje gelijk. Of ja, ze zegt alleen, Martha, je bent bezorgd over veel dingen, maar Maria heeft het goede deel gekozen. Dit is het goede deel. Luisteren aan zijn voeten. Kritiek, ja, van Martha, van vlakbij. Zodra jij tijd neemt om aan de voeten van de Heer Jezus te zijn, zijn directe aanwezigheid te ervaren, dan gaat de kritiek losbarsten. De derde keer van Maria is in hetzelfde huis. Matthäus 26 zegt, in het huis van Simon. Die hadden we in Lucas 7 ook al. Daar heb je het, staat het notabene bij. En dat blijkt in Johannes 12 het huis te zijn waar Lazarus is en waar Maria is en waar Martha is. Hetzelfde huis. En dan huldigt ze de Heer Jezus ook weer aan zijn voeten. En weer is de kritiek. Nu van Judas, ook vlakbij. Dit, ja nee, we moeten toch ook aan de armen denken. Ja, de minister in Den Haag, die doet het niet, dus dan moeten wij het dus doen. Deze zalm had duur verkocht kunnen worden en aan de armen gegeven kunnen worden. Sociale evangelie dus. Ziet u dat er drie plekjes zijn, drie op één locatie, dezelfde locatie en dezelfde vrouw. En dan moet je eigen namen zien. Is het eerste gebeurd en heb je het tweede meegemaakt? En als je het derde, dan zeg je, heer, ik wil u niet meer kwijt. Eén worden met hem. En u kent het voorbeeld. U hebt er misschien heel vaak iets over gehoord. Maar dit is zo close, zo dichtbij. En de vraag is van, u kunt een mooi lied hebben in een opwekking. Ik vind het een mooi lied hoor. Aan uw voeten hier is de hoogste plaats. Weet je wel, ik weet niet eens het nummer, maar het staat ergens. Daarom kniel ik neer bij u. Prachtig, dit is precies wat het is. Maar dat is hier op aarde eigenlijk iets meemaken van staan. Dus de onderlinge bijeenkomst, de samenkomst met hem, daar ben ik begonnen. Dat gaan we straks voortzetten in de volle zin van het woord. Dat als we bij hem zijn en zijn voeten, denk ik, ik weet niet of we kussen, ik weet niet of ik nog tranen heb, dan al mijn tranen zitten al in zijn fles, dus misschien heb ik dan geen tranen meer. Maar dit fijne. De laatste plek die ik met jullie lezen wil vanavond is uit Efeziërs hoofdstuk 1. Efeziërs hoofdstuk 1. Die prachtige opsomming van vers 3, Efeziërs 1 vers 3. Gezegend zij de God en Vader van onze Heer Jezus Christus, die ons gezegend heeft met alle geestelijke zegening. In Tiel en in de Betuwe, nee, toch niet. Die ons gezegend heeft met alle geestelijke zegen in de hemelse gewesten in Christus. Weer het verschil tussen Israëls zegen en de gemeentelijke zegen. Omdat hij ons voor de grondlegging van de wereld, Israël is notabene vanaf de grondlegging van de wereld uitverkoren. Maar de gemeente is van voor de grondlegging van de wereld uitverkoren. En in uw eigen taalbegrip ligt dat laatste voor dat eerste. Omdat hij ons voor de grondlegging van de wereld in hem uitverkoren heeft, opdat wij heilig en smetteloos voor hem zouden zijn in de liefde. En hij heeft ons voorbestemd om als zijn kinderen aangenomen te worden door Jezus Christus. In zichzelf overeenkomstig het welbehagen van zijn wil. Nu stop ik, maar dan ga ik verder aan het eind van ditzelfde prachtige stuk. Het gaat prachtig, prachtig verder. En vers 22, aan het eind dus van datzelfde hoofdstuk. En hij heeft alle dingen aan zijn voeten, gaat over de Heer Jezus. Uit verband blijkt dat heel nadrukkelijk. En hij heeft alle dingen aan zijn voeten onderworpen. En hij heeft hem als hoofd over alle dingen. Hij is dus hoofd over alle dingen en alles is aan zijn voeten onderworpen. Heeft hem als hoofd over alle dingen gegeven aan de gemeente. Heeft hij dat ooit van Israël gezegd? En dan komt het. Die gemeente, die zijn lichaam is, daar had ik het over zo pas, van dat lichaam van Christus, waar u bijgekomen bent toen de Heilige Geest in u kwam. Toen bent u bij het lichaam van Christus gevoegd, niet in de katerbak van Nijverdal terechtgekomen, maar in het lichaam van Christus terechtgekomen. Daar bent u terechtgekomen. Die zijn lichaam is, en er komt een moeilijke zin, dat weet ik wel. En de vervulling staat hier in deze vertaling, de vervulling van hem die alles in allen vervult. Dan is de gemeente, die zijn lichaam is, de vervulling van hem. De volheid, andere vertaling van hem. De completering van hem. Hij is niet eens compleet zonder ons. En dat gaat heel ver. Man en vrouw schiep hij hen. Dat gaat in Efeze 5, man, vrouw, huwelijk, een soort huwelijksformulier. Maar ik zeg dit met het oog op Christus en de gemeente. U en ik worden weggehaald hier vandaan. De volheid der heidenen gaat in. Romeinen 11. U en ik zijn dan compleet veranderd. Niet meer ons aardse lichaam, maar dat wat we ten diepste voor God zijn. Wij worden één met hem, onze bijeenvergadering tot hem. We worden aan hem geklonken, vastgezet. En Efeze 1 zegt, en hij is niet eens compleet zonder jou. Nou ja, dat wordt misschien te gewoontjes. Zo klinkt het wel. Maar ik kan me janken van blijdschap. Dat ik daaraan denk dat hij niet eens zonder ons compleet is. De completering van hem, de volheid van hem, de vervulling van hem. Weet u hoe rijk u bent? Weet u dat u uw positie waarschijnlijk totaal onderschat? En dan hoor ik weer mensen zeggen, maar als je nou maar weet dat je zonder verheven bent. Jazeker, natuurlijk. Maar dan gaan we weer terug. Natuurlijk, er komt geen mens in de hemel zonder dat die zonde vergeven. Dat is helder. Dat is ook zo. Maar dat is niet het eindpunt. Mijn schuld is weg, mijn zonden zijn uitgedeld. Het eindpunt is dat ik één ben met hem. En de opname van de gemeente heeft alles te maken met dit onderwijs. Want dit betekent dat het totaal anders is dan dat wat er voor Israël staat. Ik heb 4 bewijzen geleverd, plus een paar bewijzen van teksten uit het Nieuwe Testament over de Heer Jezus zelf, waaruit blijkt dat dit onderwijs van Paulus, dat noemt hij een geheimenis, dat was een verborgenheid, dat was in die tijd totaal nieuw, maar hij heeft het uit de doeken gedaan en vandaag is het waarschijnlijk ondergesneeuwd, weer onder het stof van deze aarde en onder het stof van de kerkscheuringen en onder het stof van het gekissebis. Binnen de kerken is het allemaal weg. En dit is het. U bent heel bijzonder. U maakt hem compleet. Zou je durven zeggen van jezelf? Heer Jezus, u bent niet eens compleet zonder mij. Begrijpt u waarom hij u niet vergeet? Hij vergeet u niet. U blijft niet achter. Een oude vrouw van 103 zei, die is overleden. Nou, de Heer vergeet mij, maar ik zit hier nog. Ik begrijp het. Ja, dat zei ze echt tegen ons. Maar u dan? Dus u te zeggen, Heer Jezus, wat fijn dat u mij nooit vergeten kunt. Zonder mij bent u niet compleet. Het is zo waardevol, zo prachtig. En dat is wat achter die opname zit. En de duivel doet zijn uiterste best om alles te verknallen, dat zei ik zo pas van, nou ja, van alles. Maar dat doet hij ook met dit onderwijs. Dit is weg. Dit is verdwenen. Dat is iets blauwe hinein, heet dat vandaag misschien. Maar het is weg. En nu wil ik zo graag dat het in jouw hart weer een ontkiemend zaadje wordt. Waardoor je weer power krijgt, geestelijke kracht krijgt. Om daarin te staan, om daarin ook te leven. En ook om daarvoor te gaan. Dit is mooi. En dan ga je inderdaad zingen. Ja, tot op die dag. Dat wil ik nog een keer. Ik hoop dat u dit puntje, dat stukje onderwijs van Paulus over de opname van de gemeente, want die hoort bij datzelfde thema. De details komen echt. U mag vragen stellen over van alles, dat komt ook. Maar dit is in ieder geval een soort basale nodigheid, een kennis die je nodig hebt om niet te snel te zeggen, nou dat kan niet, of dat past niet, of dat is hier, het duizelt je hier misschien wel, om de omvang van zoiets moois, dat wij aan hem gelijk zouden zijn, nou dat is al super, maar dan niet alleen, is dan niet aan hem gelijk, dat zijn we ook, maar hij is niet eens volledig zonder ons. Daarom heeft God Adam en Eva geschapen. Bij Adam, hij stond alleen, dat heb ik de eerste avond ook gezegd hier, toen het over dit thema ging. In de hele kosmos was één man. En later komt er een hele situatie waarin er maar één telt. That's he. Dat is de Heer Jezus. En in Adam zat toen al, in hem, hoort u het? Adam was niet eens compleet zonder haar. Ze zat er al lang in. Hij wist het nog niet. Moest hij naar achter komen? Nee, maar dat is het niet meer zomaar een verhaal, maar dan heeft het een bedoeling. Heeft het echt een bedoeling om er zicht op te krijgen hoe Gods plan is met de gemeente. Deze dingen zijn groot, verborgenheid. Efeziërs hoofdstuk 5, maar deze dingen zeg ik met het oog op Christus en de gemeente. Deze dingen. Daarom zal de vrouw vader en moeder verlaten. Nou ja, verder gaan huwelijk. Ik weet het wel, maar Christus en de gemeente. Eén. We horen bij elkaar. Incompleet zonder elkaar. Ja, hier. Het is schitterend. Ik hoop dat u het zou willen overwegen. Mijn gebed, tussen alle bedrijvigheid van vandaag door, we hebben van alles meegemaakt, maar is geweest van dat het een beetje landt, een beetje overkomt, en dat je er blij van wordt, en dat je een keer gaat zeggen, Heer Jezus, ik snap niet misschien alles, maar ik wil u wel bedanken, dit is echt overweldigend. Het is meer dan alleen maar een cadeautje. Dit is een cadeau en een cadeau, een cadeau en dan nog een cadeau en dan nog een cadeau. Het is onuitsprekelijke gave. Godzijdank, zegt daarom Paulus, voor die onuitsprekelijke gave, voor dat schitterende geschenk. En dat is de Heer Jezus. Amen. Ik wil eerst danken. Vader, dank u wel dat ik het aan u terug mag geven en dat ik ook deze vier stukjes, Romeinen 11, 1 Korinther 15, 2 Thessalonicenzen 2 en Efeziërs 1, allemaal van Paulus, allemaal uit de leer van Paulus, dat we ze een beetje dichterbij mochten krijgen en dat we iets mochten gaan begrijpen van de schitterende bedoelingen van u, Vader, met de gemeente, voorbekend, voor de grondlegging van de wereld, ook voordat er überhaupt zonde was, voordat er iets mis kon gaan, had u dit plan echt gemaakt, toen al. En de tegenstander heeft kosten nog moeite gespaard om ons ervan weg te houden. En dat is hem aardig gelukt. En nu willen we graag terug. We willen graag aan die voeten van de Heer Jezus zijn. We willen zo graag aan uw hart zijn, Vader. We willen zo graag genieten. We willen zo graag die woorden die de apostel Johannes ooit gezegd heeft in zijn eerste brief. Onze gemeenschap is met de Vader en met zijn Zoon Jezus Christus. Deze dingen schrijf ik je, opdat je blijdschap voorkomen zou zijn. Vader, dank u wel voor het geweldige heilsplan wat u bedacht hebt. En wat u ook laat uitkomen en wat ook gaat gebeuren. We danken u ook dat u een plan hebt met Israël. Een heel ander plan. En dat die zegen voor Israël ook komt. Wat ze ook gedaan hebben. U gaat dit echt waarmaken, ook voor hen. Maar dat is niet hetzelfde als de dingen waarover wij vanavond hebben gesproken. We danken u dat we mogen bidden voor Israël. En dat ook daar nog velen de Heer Jezus zullen leren kennen. En ook zullen aannemen, dan gaan ze met ons mee, dan horen ze bij ons, niet bij onze club, niet bij onze naam of bij onze kerk, maar dan horen ze ook bij dat gezelschap. Eén met de Heer Jezus. Aan zijn voeten, Heer, is de hoogste plaats en ook de grootste eer. Dank u wel voor deze dingen. We prijzen uw naam. Amen. Zullen we dat nog een keer zeggen? Er is een dag. Vind je dat goed? En het onderwerp is er dan een collecte voor de kosten die gemaakt zijn. Iemand gaat rond met de... En daarna mag u een vraag opschrijven, stellen en er is een koffie. Misschien wilt u het wildgraas stoppen. Makkers staakt uw wild. U kent hem. Het is bijna 6 december, 5 december. Maar vandaag is het 1 november aller heiligen. En morgen aller zielen. Ik weet niet of u daarvan op de hoogte bent. Hervormingsdag hebben we net gehad, 31 oktober. Dat was gisteren. Wij waren 60 jaar verloofd gisteren. Ja, dat ligt aan haar hoor, ik was eerder weggelopen. Maar, 58 en nog wat. Ja, museumachtig, hè. Ja. Lieve mensen, er is in ieder geval nog één vraag binnengekomen. Was er nog iemand die een dringende vraag had, die niet opgeschreven is, maar die u wel zou willen stellen? En anders schrijf hem alsjeblieft op, zei ik de vorige keer ook. Neem hem maar mee de volgende keer. En dan wil ik proberen om daar een antwoord op te geven. De vraag die ik nu kreeg, zal ik beantwoorden. En eerlijk gezegd is dat niet zo moeilijk, dus we zijn heel gauw klaar. Had u hem gehoopt? Een beetje op tijd naar huis, goed. Romeinen 11, vers 26, de vraag. Gans Israël zal behouden worden. Dat heb ik voorgelezen, dat staat er echt in. Dus ik ben het echt met de vraagsteller eens dat het in de Bijbel staat. Dus schiet wel lekker op, hè. Ik zal het voorlezen. En zo zal heel Israël, dat staat in deze vertaling, of gans Israël, andere vertalingen, zalig worden. Maar dat slaat, er wordt verondersteld, is het te maken met alleen gered, of gaan er ook van Israël verloren? Er kunnen ook van Israël verloren gaan, ja, absoluut. De Heer Jezus vertelt dat, van die rijke man en de arme Lazarus, absoluut. Maar het woord gans of heel Israël slaat op 2 stammen en 10 stammen. Die 10 stammen die waren veel eerder al weggevoerd naar Nineveh, Mosul heet dat vandaag, Irak. En zijn vandaar verder vertrokken, misschien wel heel ver weg, misschien wel in China terechtgekomen. Dat zijn allemaal mogelijkheden die er echt zijn. Je hoort wel eens iets van een bepaalde stam daar ontdekt of daar. Dat zou dus kunnen. De 10 stammen zijn veel en veel eerder weggevoerd dan de 2 stammen weggevoerd zijn naar Babel. Dus dat is, en die zijn teruggekomen. Alleen die delen van de 2 stammen zijn teruggekomen. 43.000 om precies te zijn van 2 stammen. Dat is waarschijnlijk 10% ongeveer. Dus de rest is daar ook blijven hangen in Babel. Er is zelfs een Babelse Talmud. Talmud is de verzameling van uitleg van de Joodse geleerden, van Joodse schriftgeleerden. En daar is een Jeruzalem Talmud. Dat betekent dus dat de geleerden uit Jeruzalem dit hun uitspraken, hun gedachten over verzameld hebben. Maar er is ook een Babylonische Talmud. Dat betekent dat ook toen ze al terug waren, er nog een hele levendige groep Joodse mensen in Babel is blijven wonen. Moeten wonen. Er zijn maar 43.000 teruggekomen. Maar de 10 stammen zijn tot op heden nooit teruggekomen. En nu wordt hier in de tijd van de 2 stammen, wat Paulus schrijft, onderwezen aan de voeten van Gamaliel, in de Joodse traditie, in de Joodse uitleg, van gepokt en gemazeld, zo heet dat vandaag. Maar hij heeft het dus over 2 stammen die hij zag. Maar die 10 stammen, maar hij zegt nu, er komt een moment dat ook die 10 stammen nog terug zullen komen. En dat zal gebeuren. God zal herders naartoe sturen. Dat zijn lieflijke mensen. Hij stuurt ook jagers daar naartoe. Dat is niet zo liefelijk. Dat is een beetje met bang, bang, bang. Met oorlog en bedreigingen. Met vul maar in. Dus beide elementen zijn in de schrift te vinden. En ze worden dus allebei gebruikt om heel Israël terug te brengen in het land. Dit gaat dus om terugkomen in. Dan is het nog niet de zekerheid van, dit zijn dus mensen die allemaal behouden zijn. Want dat zegt dus even nog niks. Ze moeten dus ook nog dan gaan geloven. Ze moeten dat ook willen. Maar het woord gans Israël duidt op 2 en 10 stammen. Ja. Dus dat is de beantwoording van die vraag. Juda en Benjamin. Ja. En dat is dus Jeruzalem als hoofdstad. En dat was ongeveer dat Judea, weet je wel. De provincie Judea. Galilea was ook een provincie. Maar Judea, dat was eigenlijk het land van de 2 stammen. En de 10 stammen hadden Samaria als hoofdstad. Dus een beetje hoger. Een beetje richting Nazareth en zo. Bij het meer. Dus dat is nu wel 1 land geworden. Maar de 2 stammen zijn nog maar alleen. Er zijn wel gedachten over. En over de Ethiopische. Die zogenaamde zwarte Joden. Maar de meeste die nu terugkomen of gekomen zijn. Komen echt ook aantoonbaar uit de 2 stammen en niet uit de 10 stammen. Ik wil er wel een hele verhandeling over houden, maar dat komt in dit boek Jeremia, wordt het precies uitgetekend, en in de tijd van Ezechia vindt u ze alle 12 terug. 12 stammen. Dat waren de vragen. Ik stel voor dat we nu nog een lied gaan zingen met elkaar, dan wil ik graag een gebed uitspreken. En het lied is Jezus Gods Heerlijkheid verschijnt, de Mensenzoon, de Zoon van God. Mogen de Heere van de vrede zelf u voortdurend vrede geven op allerlei wijze. De Heere zij met u allen. De genade van onze Heer Jezus Christus zij met u allen. Amen. Dat is het slot van de 2e Thessalonicense brief. Vader, dank u wel. Zo willen we elkaar aan u opdragen. Dank u voor deze mooie avond. Dank u voor mooie muziek. Dank u voor mooie liederen. Dank u voor vrijheid. Voor de catering, de verzorging. We mogen hier zijn en we mogen dit zo beleven met elkaar. En we mogen uw woord openen. Er is ook vrijheid. Dank u voor de Heilige Geest die gekomen is om ons iets duidelijk te maken. We willen u danken en eren voor alles wat u hebt gegeven. En ook voor elkaar bidden we. Om een goede terugweg en veilige thuiskomst waar we horen of waar we zouden willen zijn. We willen ook daarvoor vragen en bidden om uw bijzondere zegen, ook over ons allen persoonlijk. U kent ons door en door. We danken u dat u ons op de Heer Jezus wilt laten kijken om te volharden, om verder te gaan, om niet te versagen zoals dat heet. Maar we danken u dat we in u zeker zijn van de toekomst in hem. We prijzen u. En danken u. Amen. Tot de volgende keer. Als we de eerste vrijdag van de maand. En dan gaat het verder over de opname van de gemeente. En hoe gaat het in zijn werk. Dus dan krijg je allerlei details. U kunt anderen meenemen. Er zijn niet zoveel stoelen meer. Maar die komen wel.